Geweldig om vanmorgen weer bij jullie te zijn. Ik zeg dit heel voorzichtig, misschien is dit wel de laatste keer dat ik hier ben. Ik ben voor volgend jaar niet gevraagd en ik ben helemaal vol. Alle zondagen zijn vol. En dan wordt het namelijk 2014 en ik weet niet of ik dan ook nog doorga weer met spreken. Ik word ook een dagje ouder. Het gaat goddank erg goed. Ik word niet vergeetachtig en ik ben lichamelijk ook behoorlijk goed, maar 3 jaar geleden heb ik afscheid genomen van de gemeente Wassenaar als voorganger. En dat was goed. Anderen hebben dat overgenomen. Er is een tijd dat je de dingen over moet geven en ik heb daar geen moeite mee gehad. En daar komt ook nu een tijd dat ik ook dit over moet geven. Maar het kan best hoor dat ik in 2014 toch nog allemaal spreekbeurten aanneem. En als jullie dan vragen en ik heb tijd, dan zal ik komen. Als jullie me niet vragen, dan is dat jammer voor jullie. Vandaar dit maar even, dat u niet denkt van, gunst, we zien die man niet meer, maar de broeders hebben het of niet gewild of zijn het vergeten. En goddank, prijs de Heer, er zijn zoveel gemeenten in het land, ook kerkelijke gemeenten waar ik kom, dus de officiële kerken. Vanavond spreek ik bijvoorbeeld weer in de Griffemeerderkerk in Den Haag, wat ik heel erg leuk vind, totaal anders dan hier vanmorgen natuurlijk, een wat traditionele dienst. En ook dat vind ik wel weer leuk. Ik ben een Pinksterman en dat betekent, ik leef bij de gratie van de variatie. Ik ga een paar fijne teksten met jullie lezen uit 1 Koningen 17, de eerste 7 versen. 1 Koningen 17, de eerste 7 versen. Toen zei de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Agab, zo waar de Heer, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heer tot hem. Ga van hier, wend u oostwaarts, verberg u bij de beek Kritti die in de Jordaan uitmondt, en je kunt uit de beek drinken, en ik heb de raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen en deed naar het woord van de Heer. Hij ging verblijf houden bij de beek Kritti die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem des morgens brood en vlees, en des avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land was gevallen. Misschien kent u de wat vreemde uitdrukking contradictio in terminis, en dat betekent tegenstrijdigheid. Ik vind in de Bijbel nogal wat tegenstrijdigheden, en daardoor ook in ons eigen leven. En om het maar heel eerlijk en eerbiedig te zeggen, ook bij de Heere God. Een tegenstrijdigheid is heel wat anders dan een tegenstelling. Een tegenstelling is zwart, wit, groot, klein. Maar een tegenstrijdigheid is volkomen anders. En ik vind er een aantal in 1 Koningen 17. En ik kan u vertellen, die hebben mij in mijn geloofsleven enorm geholpen. Ik zal ze eerst even noemen. In de allereerste plaats zegt de Heere God tegen zijn knecht Elia, je kunt uit de beek drinken en ik heb de raven geboden je daarvan spijzen te voorzien. En dan plotseling in dat 7e vers, doch na verloop van tijd droogde de beek uit. Dat is een tegenstrijdigheid. God zegt je kunt uit de beek drinken. Elia is gehoorzaam, hij doet wat de Heere God zegt. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit. Een andere tegenstrijdigheid die nog veel ernstiger is. God zegt tegen Elia, ik heb een weduwe geboden om voor je te zorgen. Op zich is dat al een tegenstrijdigheid, maar daar kom ik straks op terug. En dat gebeurt er dag in, dag uit. Het kapitale wonder, het meel in de pot raakt niet op. De olie in de kruik ontbreekt niet. Daar is elke dag genoeg eten voor haar zoon, misschien wellicht meer mensen en voor Elia. En dan staat er plotseling in vers 17, na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig. En dan zegt de Bijbel het zo sumier, zodat er geen adem in hem overbleef. Onbegrijpelijk. Schrikt u daar niet een beetje van? God zegt, ik heb een weduwe geboden voor je te zorgen. Die vrouw die doet dat, dag in dag uit, dag in dag uit, het kapitale wonder. En dan wordt het jongetje ziek en het jongetje gaat dood, het jongetje sterft. En ik kan u verzekeren, waar de dood binnenkomt, daar gaat het licht uit. Al ben je nog zo christelijk en nog zo vroom, maar de Bijbel zegt, de dood is een vijand, de laatste vijand. Eigenlijk wordt het nog erger. Daar gebeurt een kapitaal wonder op Karmel. Daar staat Elia met een groot gedeelte van het volk Israël, waarschijnlijk is Achab daar ook bij, met al die Baalpriesters, 450 in getal, en hij gaat bidden, Heer, zend het vuur neer. Als ik dat lees in de Bijbel, dan moet ik altijd denken aan dat prachtige lied uit Glorieklokken. Zend het vuur neer, zend het vuur neer, zend het vuur des geestes neer. En God doet het. En als je een hoofdstuk verder leest, dan zie je Elia daar liggen onder de bremstruik. De officiële vertaling zegt niet bremstruik. Ik begrijp ook niet waarom ze dat niet zo vertaald hebben. De officiële vertaling zegt de jeneverstruik. Hij ligt onder de jeneverstruik. En hij zegt, Heer, laat me nou maar sterven. Het is genoeg. Onbegrijpelijk. Het ene moment staat hij op de berg Karmel. Beleeft geweldige dingen met zijn God. Je zou zeggen, nou deze man die kan niet meer kapot. En het andere moment, dan ligt hij onder de jeneverstruik. Waarom acht ik daar veel waarde aan de jeneverstruik? Omdat ik merk, niet alleen in de kerken, maar ook in de evangelische beweging, dat het eigenlijk gewoonte is geworden om een biertje te nemen, om een wijntje te drinken. Je kunt niet meer op een feestje komen in evangelische kringen, of dan moet gedronken worden. Daar zijn zelfs recepties waar mijn vrouw en ik niet naartoe gaan in evangelische kringen. Niet omdat er gedronken wordt, maar omdat er gezopen wordt. En ik denk, gelovigen, wij zullen een voorbeeld moeten zijn, niet alleen voor de wereld, maar ook voor onze kinderen. Ik ben niet iemand die zegt, ik drink niet, uit principe. Ik drink überhaupt niet, omdat ik het ook niet lekker vind. Ik begrijp niet dat de mensen die bittere rotzooi door hun strot kunnen krijgen. Maar in elk geval, dat is dan hun probleem, dat is niet het mijne, maar ik zeg dus niet dat ik niet drink uit principe. Ik drink dus niet omdat ik het gewoon niet lekker vind. En ik heb er ook absoluut geen bezwaar tegen als mensen een biertje drinken of een glaasje wijn drinken. Maar het drinken kan overgaan in zuipen. En dat zien we niet alleen in de wereld. Dat zien we ook in de evangelische beweging. We zien geen opwaartse lijn, maar een neerwaartse lijn. En we zijn er om een voorbeeld te zijn voor de volken. Elia die ligt onder de bremstruik en zegt, Heere, laat me nou maar sterven. Wat een enorme tegenstrijdigheid. Ik ga er nog één noemen. Ik denk aan die hele bekende tekst uit Genesis 39 vers 20. Daar komt Jozef onschuldig in de gevangenis. Die vrouw van Potifar die heeft gelogen dat ze geel ziet. Onvoorstelbaar. En dan gaat het wonderlijke gebeuren. Dan komt Jozef in de gevangenis en dan staat hij direct achteraan. En de Heere was met hem in de gevangenis. U vindt het blijkbaar heel erg mooi, maar ik vind het afschuwelijk. 3 jaar lang heeft die man onschuldig in de gevangenis gezeten. Waarom heeft God niet ingegrepen? Waarom heeft God net niet als bij Paulus en Silas een aardbeving gegeven, dat de gevangenisdeuren open gingen en dat Jozef bevrijd werd en God werd groot gemaakt en verheerlijkt? Wat een tegenstrijdigheid. Onschuldig, en dan zit hij 3 jaar lang in de gevangenis en hij vindt dat zelf vreselijk, want hij zegt tegen de schenker en tegen de bakker, als jullie eruit komen, alsjeblieft, doe dan een goed woordje bij de koning. De Bijbel is niet een makkelijk boek. Dat zijn Bijbelgedeelten die we niet graag lezen in de kerk en zeer zeker niet in de Pinkstergemeente, want dat past niet in onze theologie. Daar staat een stukje in Prediker 9 en ik lees u dat voor. Daar staat, alles is gelijk voor allen. Eenzelfde lot treft de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine, als ook de onreine, hem die offert en hem die niet offert. Het gaat de goede evenals de zondaar en hem die zweert als hem die de dood schuwt. En een prachtige zin. Dit is nou het ergste dat onder de zon geschiet, dat allen eenzelfde lot treft. En dat is vandaag nog zo. Mijn buurman en ik, we hebben dezelfde kwaal. Wat die kwaal is, is niet belangrijk. We gebruiken beide dezelfde medicijnen. En die medicijnen krijgen wij bij dezelfde apotheek. Hetzelfde lot. Maar er is één groot wezenlijk verschil. Daar staat hier in vers 4. Voor al wie tot de levenden behoort, is er hoop. En ik heb dat als nieuwtestamentisch christen veranderd. Ik heb ervan gemaakt. Maar voor alle die tot de levenden behoort, is er hoop. Als je hoort bij de levende, bij de opgestaande Heer, bij de opgestaande Christus, dan is er altijd, altijd hoop. Het grote verschil tussen mijn buurmannen en mij is niet dat hij niet preekt en ik wel preek, dat hij niet naar de kerk gaat en ik wel naar de kerk ga. Het grote verschil is, ik hoor bij de levende. En dan denk ik weer vanuit mijn kerkelijke traditie aan de eerste zondag van de oude Heidelberger catechismus. Wat is uw enige troost? Beide, in leven en in sterven. En dan komt dat schitterende antwoord dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Dat is het wezenlijke verschil. Alleen ik zie in de wereld hetzelfde lot, dat treft ons allen. Alleen ik weet, dat past natuurlijk niet in de Pinkstertheologie. Alleen we zien het rondom ons gebeuren. Prijs de Heer, dat zijn mensen die ziek zijn en door handoplegging, door zalving, radicaal, totaal genezen worden. Maar er zijn ook heel veel mensen waarmee gebeden wordt en die gezalfd worden en die niet beter worden. We zien dat jonge mensen sterven. Ik was laatst nog in een gemeente ergens. En er was een betrekkelijke jonge man van nog geen 60 jaar. En die werd naar voren gehaald. Die had namelijk een tumor in zijn hoofd. En ik sprak 14 dagen later de voorganger. En die zei, ik heb die man al begraven. Dat betekent niet dat wij niet moeten gaan zalven meer met olie. Dat betekent niet dat wij niet meer handen op moeten leggen. Maar Prediker 9 is meer realiteit dan wij vaak denken. Wat een tegenstrijdigheden. Het is heel donker ten tijde van Elia. De Joden schrijven in hun geschiedenisboeken, dit was het meest donkere tijdperk in de geschiedenis van Israël. En ik moet u zeggen, ik vind dat niet erg. Want in die meest donkere tijd van Israël zendt God Elia. En dit blijf ik geloven met heel mijn wezen. In de meest donkere tijd van de wereldgeschiedenis zendt God Elia's. En laat dat tot u doordringen. Al is het nog zo donker in de wereld. Al is het nog zo donker in Europa. Al is het nog zo donker in Amerika. En al is het misschien sometimes, nog zo donker in de gemeente. God laat altijd weer opnieuw Elia's opstaan. God roept altijd Elia's. En ga niet streven om een Elia te worden, want Elia zijn is geen sinecure. Maar als God je roept tot het Elia-ambt, tot de Elia-bediening, dan ga je staan. En dan gaan er grote dingen gebeuren. Ik wil een paar dingen zeggen over Elia, voordat ik daar hiermee verder ga met die tegenstrijdigheden. Ik vind Elia een wonderlijk mens. Wat is het grote geheim in zijn leven? In de allereerste plaats, de Bijbel zegt daar niet veel over, maar Elia is door de Heere God geroepen. Net als Paulus. Paulus schrijft, een geroepen apostel afgezonderd tot het evangelie van God. U zult zeggen, is dat zo bijzonder? Ja, tegenwoordig wel, ja. Ik lees allerlei bladen die u ook kent. Uitdaging, Parakleet, Charisma, Oost, nou noem al die bladen maar op. En hoe vaak lees ik niet dat daar een advertentie in staat, evangelische gemeente te, en noem die plaats maar, die zoekt een voorganger. En dit is het CAO, en hij moet met ouderen kunnen omgaan, hij moet met jongeren kunnen omgaan, hij moet goed kunnen preken. En ik moet u zeggen, dan word ik zo boos. Worden wij tegenwoordig geroepen door de mensen in een advertentie, of worden wij geroepen door de Heere God? Ik ben nu bijna 78 jaar, ik ben 78, ik bijna 79. Ik heb nog nooit van mijn leven moeten adverteren. Ik werd altijd via de Heere God geroepen door een gemeente. En ik heb mijn werk in al die verschillende gemeenten met grote vreugde en met groot genoegen gedaan. Je bent geroepen of je bent niet geroepen. Een CAO, ik weet dat het natuurlijk betekent, maar ik heb nog nooit in een gemeente een CAO gehad. Ik kreeg een salaris en ik kreeg een onkostenvergoeding voor de auto en voor de telefoon. En verder was het geef ons heden ons dagelijks brood. Elia, die was door God geroepen. Elia was ook een moedig mens. Want wie durfde nou voor die afschuwelijke koning Ahab en Izebel te staan? En daar een boodschap te brengen. Ik heb moeten denken aan Spreuken 29, maar dat kende hij natuurlijk nog niet. Vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwt, die is onaantastbaar. Elia vreesde de Heer. Het was een jaar geleden misschien of iets korter, dat ik moest spreken op een doordeweekse ochtend voor Women & Glow in Barneveld. En ik kwam eraan en ik kon met mijn auto Barneveld niet in. De mensen stonden links en rechts op de trottoirs. Een drukte van je welste. En ik heb mijn auto maar even naar de kant gezet. En ik ben er ook maar even gaan staan. En toen vroeg ik aan een van die vrouwen, van die dames die daar stond, wie wordt er begraven? Ik dacht wellicht de burgemeester of een dominee in zo'n dorp is erg belangrijk, wie wordt er begraven? En toen zei die mevrouw dit, ze zei, het is iemand die de Heere vreesde. Onvoorstelbaar mooi, het is iemand die de Heere vreesde. En vrezen wij in onze samenkomsten nog de Heere? Of zien we de Heer als onze buurman? Zien we de Heer als onze gewone vriend? Vrezen wij de Heer nog? En dat vrezen, dat is geen knikkende knieën hebben. Maar dat vrezen is diep ontzag hebben voor de grootheid en voor de heiligheid en voor de heerlijkheid van onze God. Elia, hij vreesde de Heer. Ik ga er nog wat bij zeggen. Ik geloof, Elia die wist voordat wij het wisten wat Pinksteren was. U zou zeggen, op grond waarvan zeg je dat? Nou, hij zegt tegen Ahab en Izebel, zo waar de Heere, de God van Israël leeft, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, en dan komt het, tenzij op mijn woord. Dat is Pinksteren. Natuurlijk geloof ik ben Pinksterman geworden, natuurlijk geloof ik in de gaven van de geest. Spreken in tongen, gaven van kennis, gaven van wijsheid en noem het maar op. Maar voor mij is het allerbelangrijkste van Pinksteren dat God ons arme, hulpeloze mensenwoord gaat gebruiken om zijn boodschap te brengen aan een wereld in nood. God gaat onze mond, God gaat onze toon gebruiken. Ik zal het u in een voorbeeld duidelijk maken. Op kerstfeest, dan zijn het de engelen die spreken. En die zeggen, je zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. En op Pasen zijn het weer de engelen die spreken. En die zeggen van, hij is hier niet, hij is opgestaan. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. En op hemelvaartsfeest zijn het weer de engelen die spreken. Wat staan jullie daar, Galileese mannen? En zie toe naar de hemel. Deze Jezus die opgevaren is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen. En dan wordt het Pinkster, en wat staat er dan? En zij begonnen te spreken. Zoals de geest het hun gaf uit te spreken. Dat is Pinksteren. God gaat ons arme, hulpeloze mensenwoord gebruiken om de grote daden van hem in Christus te verkondigen. Ik zeg er even wat bij. Het is tegenwoordig gebruikelijk, ook in onze kringen, evangelische kringen, dat de voorganger zegt, ik ga wat met u delen. Ik moet u zeggen, ik ga niet met u delen vanmorgen, ik preek vanmorgen. Jezus werkt ook op LPG. LPG betekent hij leerde, hij predikte en hij genas. Ik ga niet met u delen. Delen is 10 gedeeld door 2 is 5. Dat is delen. Ik deel niet met u. Ik preek. En preken is heel wat anders dan delen. Delen, dat heeft iets softs. Iets gemoedelijks. En dat past in deze tijd waar geen gezag meer is. Ik preek vanmorgen. En ik zeg vanmorgen vanuit het woord van de levende God. Zo staat het er. En de Heere God gebruikt de mensen die hier staan om te preken en de mensen die daar zitten om te getuigen. Gij zult mijn getuige zijn. En ik ben heel erg benieuwd wat u door de week gaat vertellen over de grote wonderen en daden van de Heere God. Tegenstrijdigheden, Het is hoogst merkwaardig. Alleen, u vindt het prachtig. En ik heb het ook jaren prachtig gevonden, maar het is raar. God zegt, ik heb de raven geboden je daarvan spijzen te voorzien. En ik heb een weduwe geboden je van spijzen te voorzien. U vindt dat zo mooi, maar het is raar. Het is zo raar. Ik heb de raven geboden. Je moet je voorstellen, Elia is een Jood. En Elia kende zijn Bijbeltje, de Torah. En in de Torah staat geschreven in Deuteronomium 14, elke vogel moogt gij eten, maar deze zijn het waarvan gij niet zult eten. Dat is de arend, de wouw en alle soorten kraaien en alle soorten raven. De raaf stond bij de Heere God op de zwarte lijst. We vinden het zo mooi, maar ik kan me voorstellen dat Elia grote ogen heeft gehad en gezegd, Heer, wat zegt u nou? De raven? Dat kan toch zomaar niet? Maar het kan blijkbaar wel, want God staat ook altijd boven zijn woord. God staat ook boven zijn woord. Als God het anders wil dan dat erin staat, u zal zeggen, oh, nou lijkt achter ik wel een vrijzinnige predikant. Ik ben niet vrijzinnig. Maar God staat wel boven zijn woord. Net zoals de politieagent. Dat gebeurt me nog wel eens een enkele keer. Wij wonen in de buurt van koningin Beatrix. En plotseling is het licht groen, dan moet ik doorrijden. Maar dan staat er een agent en die laat mij stoppen. En dan zie ik dat de koningin mij passeert en naar haar paleis toe gaat. En de agent staat boven de wet, boven het woord. God staat ook zo boven zijn woord. De raven. Oh, wat moeten de discipelen soms vreemd hebben opgekeken. Jezus zegt tegen de discipelen in Lucas 12, let op de raven. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze hebben geen voorraadschuren en God voedt ze. Let op de raven. Waarom heeft God niet gezegd, Elia, let op de duiven. Daar waren de Pinkstermen zo blij geweest. Of Elia, let op de zwaluwen. Daar waren de kerkmensen ook blij geweest. Want de zwaluw is het beeld van geborgenheid. Psalm 84, de zwaluw die zijn nest bij het altaar legt. Een raaf is een raar dier, een raar beest. Spreuken 30, het oog dat de vader bespot en de gehoorzaamheid aan de moeder veracht, dat zullen de raven uitpikken. Een raar beest, de raaf, dat is een rover. Maar in de handen van God wordt een rover een gever. In de handen van God wordt een rover een gever. In de handen van God wordt een mens vol van zonden en ellende. In de handen van God wordt een mens wederom geboren en tot geweldige grote dingen in staat. In de handen van God gebeuren met mensen hele grote dingen. En ik wil dat heel nadrukkelijk ook zeggen tegen de gelovigen. Paulus schrijft aan de Efeziërs, gij echter, gans anders. Want je hebt Christus de Heere leren kennen. De raaf is een rover. En als ik dat zo lees in mijn Bijbeltje, ach, eigenlijk voor mij is het een prachtig plaatje. Dan zie ik daar Jezus Christus hangen aan het kruis op Golgotha. En dan komt die grote rover aan, de vorst der duisternis. Zijn naam is aanklager van de broederen. En dan moet hij zijn prooi loslaten aan de voeten van Jezus. De rover heeft het verloren. En de Heere God in Christus Jezus, die heeft het gewonnen. Je kunt uit de beek drinken. Dat zegt God. En dan plotseling, na verloop van tijd, droogde de beek uit. En Elia heeft het gezien. Dat water gaat zakken en zakken. Het worden druppeltjes. En de druppeltjes die verzinken in het zand. En de beek is droog. Ik zou bijna willen zeggen, versta me goed. Gelukkig, toen was Elia nog niet lid van een christelijke gemeente. Want dan hadden de mensen gezegd, de ouderlingen of de voorganger, Elia, wat heb je gedaan? Elia, heb je gezondigd dat de beek uitdroogt? Elia, ben je ongehoorzaam geweest? In de hele kerkelijke wereld, van zwaar orthodox tot evangelisch, werken we altijd om met het vingertje. Wat heb je gedaan? En je hoort meteen, als ik het zo zeg, de zware stem van een dominee. Wat heb je gedaan? Ach, je wordt er beroerd van, tot en met. Elia heeft niets gedaan. Elia was gehoorzaam. Eli heeft geluisterd naar de stem van de Heer. Maar het is waar, mensen. Het is waar. God laat wel eens een beek leeglopen. We hebben thuis op een kalender dat spreukje staan. Als de Heere God een deur sluit, dan opent hij een venster. En God sluit soms een deur. We kennen dat in ons eigen leven, mijn vrouw en ik. God sluit soms een deur. God sluit soms deuren. Maar dan opent hij weer vensters. En we hebben daar niet de gelegenheid nu voor. Het is ook geen getuigenis. Het is spreken vanmorgen. Maar wat heeft God in ons leven? Deuren gesloten. Maar vensters geopend. En dat ik soms zo vaak heb gedacht. Heren, hoe is dit mogelijk? Hoe heb u dat ooit zo kunnen doen? Ik snap hier totaal helemaal niets van. Mensen gaat geloven. Misschien leef je, ouderen of jongeren, in zo'n situatie dat de beek leeg is. Maar ga geloven, de God van Israël, de God en Vader van Jezus Christus, opent altijd weer een venster. Bij God zijn ongekende mogelijkheden. Tegenstrijdigheden. U vindt het mooi, maar het is hartstikke gek. God zegt, ik heb een weduwe geboden om daarvoor je te zorgen. Moet je nagaan. Een Jood die naar een vreemde vrouw toe gaat. Dat gebeurt niet. Denk aan Johannes 4. Daar zit Jezus bij de bron van Jacob. En dan komt daar plotseling die Samaritaanse vrouw. En de discipelen die hebben ogen als schoteltjes. Hoe is het mogelijk? De rabbi Jezus, de grote leermeester, met een vrouw op een eenzame plaats. Dat past niet. Dat hoort niet bij elkaar. Dat kan niet. Dat kon toen niet. En dat kan nu nog niet. Dat is niet de wil van God. Dat is weer de cultuur. Toen mijn vrouw en ik enkele jaren geleden in Israël waren. We waren met een klein groepje. Ik geloof 15, 16 mensen. Ik was ook geen reisleider. We zouden zo naar Israël gaan. Ik ben ook geen type om reisleider te zijn. Het gezeur van mensen, mijn kussen is te dik en mijn kussen is te hoog. En ik wil niet met die op een kamer. Mensen, hou alsjeblieft op met dat gezeur. Er is gezeur genoeg in de gemeente dat we daar helemaal geen behoefte aan hebben. En ik zei tegen mijn vrouw, we gaan anoniem gaan wij met dat groepje mee. Nou, dat hebben we geweten. We waren net op Schiphol en er waren andere mensen van een andere groep, weet ik wat dat voor mensen waren. En die zeiden, dag dominee, hoe gaat het met u? Nou ja, toen is de hele groep natuurlijk wat ik was en wat ik deed. En er is ook geen schande mee, maar je wil ook graag wel eens anoniem zijn. Het is echt waar, we kunnen niet in een plaats ergens komen. Je wordt altijd weer op de een of andere manier herkend. Altijd weer. En ach, soms is het aardig, soms is het minder aardig. Dan tikken de mensen je op je schouder en geven je een hand. En God weet dan wie het zijn. Ik heb geen idee. Ik heb ook geen band dan met de mensen. Maar het is eenmaal zo. Maar ja, ik ben een BN'er. Maar ik ben zo nederig. Ik sta hier beneden. En ik sta niet boven. In elk geval, heel merkwaardig. We waren dus in Israël en de mensen waren naar dat hotel. En toen zei die vrouwelijke gids, een prachtig iemand, die zei tegen ons beiden, zou u het leuk vinden om met mij naar een wijk te gaan in Israël waar geen toeristen mogen komen? Nou, ik vond dat natuurlijk schitterend. Wij vonden dat schitterend. En moet u zich voorstellen, die vrouwelijke gids die liep hier. En ik ging naast haar lopen. Ik denk, dan kan ik haar goed verstaan. En daarnaast mijn vrouw. En toen zei ze, wilt u niet naast mij lopen, want het past niet dat een vreemde man naast mij loopt. Gebeurt nog. Het is hun cultuur. God heeft dat nooit zo gewild. God heeft dat allemaal nooit zo gewild, maar het is een cultuur, die vind je bij Israël en die vind je bij de islam. Dat gebeurt vandaag aan de dag nog. Alleen het is nog gekker dat God zegt, ik heb een weduwe geboden om daarvoor je te verzorgen. Oh, wat moet Elia toch vreemd hebben. Wat hebben die mensen toch rare dingen met God meegemaakt. God, hoe kan dat nou? En God is niet altijd, mag ik het zo zeggen, even duidelijk. God zegt tegen Abraham, ga uit uw land, ga uit uw maatschap naar een land dat ik u wijzen zal. Wist God nog niet welk land? Genesis 22, Abraham gaat zijn zoon, moet zijn zoon offeren op Moria. En dan zegt de Heere God, ga naar het land Moria en op één der bergen. Op een der bergen. Wist God nog niet welk berg? Lucas 22, het is nog gekker. Dan moeten de discipelen het laatste paascha voor de Heer Jezus klaarmaken. Waar wilt u dat we het gereed maken? En dan zegt Jezus, als je nu in de stad komt, dan kom je een man tegen met een kruik op zijn hoofd. Een man die een kruik water draagt. Volg hem in het huis waar hij ingaat. Dat is toch idioot? Waarvoor zegt de Heer niet, ga naar de Bethlehemstraat of naar de Nazareth Boulevard? En daar zie je een man, Nazareth Boulevard nummer 21. Moet je toch na, heb je een beetje fantasie? Daar lopen die paar de zieper en die zien daar een vent met een kruik. Niet op zijn hoofd, maar op zijn schouder. Dat is hem. En ze lopen als een paar detectives achter die vent aan. Hij gaat het hoekje om. Zij ook meteen het hoekje om. Want je moet die vent in de gaten houden. Waar gaat hij naar binnen? En dan moet je ook nog in de gaten houden waar hij naar binnen gaat. God is niet altijd even... God is vreemd. Mag ik dat zo eens tegen u zeggen? Wij waren op zendingsreis voor de derde keer op Madagaskar. We zijn een heel aantal keer geweest om daar een geweldige zendeling te helpen. En ik moet zeggen, was vreemd. Ik kan me herinneren, we logeerden in Tananarive, de hoofdstad. En op maandagmorgen zei die bijzondere zendeling, hij was echt bijzonder, heeft honderden gemeenten daar gesticht. Grote gemeenten, veel bijbelscholen, een radiozender. Hij was echt de apostel van Madagaskar. Hij zei, we gaan morgen, zei hij op zondagavond, we gaan morgen naar Tuliaar. Ongeveer een uur vliegen. En ik zeg tegen hem, wat gaan we daar doen? Hij zegt, ik heb geen idee, maar God zegt dat tegen mij. Ik moet u eerlijk zeggen, dat kan God bij hem doen, niet bij mij. God houdt rekening met ons. Ik wil weten, ik ga van A naar B. En Heer, dat weet u van mij, dat wil ik weten. En dan zegt God, nou, dan kom ik jou tegemoet. Maar God zei dat niet tegen hem. Ik vond het erg vreemd. We moesten met een heel klein vliegtuigje, waar misschien 30, 40 mensen in gingen. We zaten net gewoon de piloot in de cockpit en die zei tegen ons, wilt u allemaal achterin gaan zitten, want ik kan anders niet opstijgen. En ik moet u zeggen, ik vind vliegen niet erg, maar ik ben ook geen held. Dus ik zei tegen mijn vrouw, Gunst, wat is dit? Wat is dit? Nou, zegt ze, maak je maar niet ongerust, we komen altijd wel naar beneden. Zo troost je elkaar. Zo troost de een de ander op weg naar het vaderland, zingt een gezang. Nou, we kwamen eraan in Tuliaar. U moet niet voorstellen dat het een schiphol was, het was een soort schuur. En we stonden daar op dat grote plein, het zat zwart van de mensen, ook veel bedelaars. En daar stonden we, Walter Cox, de zendeling en wij. Ik zeg tegen Walter, waar moeten we nou naartoe? En hij zei met een smile, met een glimlach, God weet het. Ik dacht, ja, ik zou het ook wel graag willen weten. Dat meende ik serieus. Ik zeg de dingen heel, heel laconiek. Maar dit maakt mij onrustig. Ik ben daar geen type voor. Ik wil graag precies weten, zo en zo, zo moeten we. In elk geval, daar hebben we een poosje gestaan. Toen stond hij op een bepaald moment te bidden. Een prachtmens. Hij is nu bij de Heere. Een prachtmens. En op een bepaald moment komt daar een keurige dame langs. En die zegt, pasteur Walter Cox in het Frans. Pasteur Walter Cox, u hier. Hij zei, ja. Het was een hoogleraar. Die mevrouw was hoogleraar, professor daar aan de Universiteit van Tuliaar. U hier. Ze zegt, waar logeert u? Hij zegt, Ik niet weten. Ik niet weten. Nou, zei ze, u kunt bij mij komen logeren. Ja, zei ze, maar ik ben niet alleen. En zei hij, zo leuk, dat moet u onthouden. Hij zei, ik ben niet alleen, maar ik heb ook pasteur Albert van de PIBA bij me. Met zijn vrouw, wilt u dat onthouden? Pasteur Albert van de PIBA. Hè? Dat is goede taal. Het is wel goed dat ik nu beneden sta, anders word je hoogmoedig. Oh, zegt ze, geen enkel probleem. Die kunnen ook bij mij logeren. Dus we konden er ook logeren. Nou, het was inderdaad een heel groot huis. Een heel groot huis. Alleen toen we 's nachts wakker werden, mijn vrouw moest er even uit voor het een of het ander. Toen stond ze met haar blote voeten op een muis. En ik moest er later even uit en stond met mijn blote voeten op een kakkerlak. Ach, mensen. Ik ben ook helemaal niet geroepen om zendeling te worden. Echt niet. Echt niet. Ik heb het een heel aantal keren daar gedaan en met grote vreugde. Ik heb soms heimwee naar de mensen. Dat zei ik laatst nog tegen mijn vrouw. Maar ik ben niet echt een geroepen voor het zendingsveld. Ik vind dit al een zendingsveld. Boskoop. Dit is al ontwikkelingsgebied. In elk geval. Maar God had het zo gezegd. En in no time was het daar bekend. Pasteur Walter Cox is er. We hadden beide spreekbeurt op de zondag. We gingen naar de bijbelscholen. Hij naar een ander, ik naar een ander. We hadden radio-uitzendingen. Onze agenda was in no time 14 dagen bom en bom en bom vol. Hier zie je maar weer. God zegt de dingen niet vaak duidelijk. Maar als je erop ingaat, dan gebeuren daar geweldige dingen. En nu zie ik het hier ook gebeuren bij die weduwe. Daar gebeuren grote dingen. Het meel in de pot, de olie ontbreekt niet. Elke dag genoeg, vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit. En het jongetje sterft, na verloop van tijd wordt het jongetje ziek, het jongetje gaat dood. Als we nog heel eerlijk zijn, ook als pinkstergelovigen, evangelische mensen, kerkelijke mensen, kennen wij dit nou ook niet in ons leven? Dat je zegt, dit is een soort, wat Kierkegaard noemt, een soort discrepantie. Het botst tegen elkaar, je snapt het niet, je komt er niet uit. Hoe moet het nu verder? En ik denk, we leven allemaal in zo'n situatie. Abraham heeft het gekend, Mozes heeft het gekend, Elia heeft het gekend. En Jezus heeft het gekend. Die moet het gekend hebben, die moet het gekend hebben. Toen hij bad, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij moet het gekend hebben in zijn leven. We gaan even kijken wat Elia gaat doen. Het jongetje is dood. Het jongetje is gestorven. Oh mensen, dit is zo mooi. En dan doet hij een paar dingen die ik u wil noemen. Daar staat in 1 Koningen 17 vers 19. Daarop zei hij tot haar, tot die vrouw, geef mij uw zoon. Ziet u het gebeuren? Dat dode jongetje in zijn armen. Beentjes hangen slap, armpjes hangen slap. Het kopje hangt er wat bij. Het jongetje is dood. Geef mij uw zoon. En ik vind dit het heerlijkste nu van preken. Ik moest denken toen ik me voorbereidde aan dat lied, dat oude lied, uit de bundel Glorieklokken. Is uw leven vol van moeite en zorgen? Dat tweede couplet. Als er vrees is voor de dag van morgen. Dat derde couplet, kunt ge op geen aardse vriend meer bouwen. En dat laatste couplet, is uw ziel bekommerd over zonde. En dan komt dat refrein, geef het aan Jezus. Geef het aan Jezus alleen. En met alles wat in me is, wil ik tegen mensen zeggen. Wat er ook is in je leven. Hier is dat dode jongetje. Als je leven vol is van moeite en zorgen. En wij weten wat moeite en we weten wat zorgen zijn. Als er vrees is voor de dag van morgen in deze tijd van recessie. Krijg ik werk of word ik werkeloos? Als vrienden je in de steek laten. Geef het. Geef het aan Jezus. En geef het aan Jezus alleen. En dat lijkt misschien heel erg goedkoop. Maar ik durf u te vertellen. Vanuit ervaring. Dit is absoluut de enige. Maar dan ook de enige weg. Geef het aan Jezus. Alleen ik zeg daar heel eerlijk bij. Het is zo moeilijk. Want als je het geeft aan Jezus. Dan moet je het ook loslaten. En loslaten is moeilijk. Velen van u hebben een gezin. Net als wij. Kinderen. En om kinderen soms los te moeten laten. Die een totaal andere weg gaan. Dan jij had gedroomd, dan jij had gewenst, dan jij had gewild, is zo ongelooflijk moeilijk. Loslaten is zo moeilijk. Dat vraagt een soort gevecht tussen God en tussen ons. Maar God wint het. En als we het loslaten en het geven, het overgeven aan Jezus. Ik zeg niet dat de problemen dan direct opgelost worden. Maar dan krijg je een wonderbare shalom. Een wonderbare vrede. Heel diep in je hart. Mijn vrouw en ik, we hebben heel wat meegemaakt. Niet samen in ons huwelijk. We hebben het goed samen. En we hopen nog heel wat jaartjes samen te hebben. Hoewel ik er de laatste tijd wel over nadenk. Als je wat ouder wordt, dan komt er een moment dat je los moet laten. Of jij gaat weg en moet de ander loslaten. Of die ander die gaat weg. En die moet jou loslaten. En ik durf nu al te zeggen, dat is dramatisch. Dat is dramatisch. En God geeft ons daar genade voor als het gebeurt. Het mooiste zou zijn dat Jezus komt op de wolken. En dat we samen hem tegemoet gaan. Dat zou het allermooiste zijn. Waarom je vrouw achter te laten is een ramp. U zegt, oh, de Heer zal voor haar zorgen. Dat is waar, maar ik kan het beter. Sommige mensen lachen vaak wel een beetje om mij, maar ik meen het ook nog. Ik meen het ook nog. Maar geloof zegt, hij kan het beter. Maar mijn hoofd zegt, ik denk dat ik het nog beter doe. Dat is mijn hoofd, dat is mijn denken. Loslaten. Loslaten is zo verrekt moeilijk. Het is zo moeilijk. Maar geef het aan Jezus. Als er vrees is voor de dag van morgen, geef het aan Jezus alleen. En kun je op geen aardse vriend meer bouwen, geef het aan Jezus. En als je ziel bekommerd is over zonde, geef het aan Jezus. Geef het aan Jezus alleen. Oh, wat een prachtig boek. Wat een prachtig boek. Hij doet ook nog een tweede. Dan staat er in vers 20 dat hij gaat bidden. Daarop riep hij tot de Heer en zei, Heere mijn God, doet gij zelfs de weduwe, bij wie ik als vreemdeling vertoef, het onheil aan, haar zoon te laten sterven? Wat is dit een prachtig gebed. Oh, ik vind dit zo mooi. Dit is helemaal geen christelijk gebed. Het is een gebed niet met gevouwen handen, maar het is een gebed met gebalde vuisten. Ik vind het eigenlijk ook bij Mozes. In Exodus 33, als dat volk gezondigd heeft. En Mozes komt naar beneden met die stenen tafelen. Hij ziet daar dat gouden kalf. En God zegt, het is afgelopen met het volk. Ik ga niet meer met jullie weg. Dan zegt Mozes, bedenk toch dat deze natie uw volk is. Als u niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Dat is het afgelopen. Ik moet zeggen, ik vind dit zo mooi. Ik vind het ook bij Jacob. Heer, als u ons niet zegent. Als u me niet zegent, dan gebeurt het niet. Dan gaan we niet verder. Ik vind. En neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg. Maar ik vind onze gebeden. En ik kom natuurlijk geregeld op bidstonden. Vooral als je ergens vaak spreken moet, heb je 's morgens ook ergens een bidstond. Ik was vanmorgen niet zo hier. Dat hoeft ook niet altijd. Ik heb er wel voor gebeden. Maar ik vind onze gebeden, mag ik het op Amsterdam zeggen, een beetje poepvroom. Ik vind dit zo mooi. Heer, hoe heb u dat nou kunnen doen? Heer, laat ons van hier niet optrekken. Ik pik er niet over, Heer, om met dit volk op stap te gaan als u er niet bij bent. Ik vind dit zo mooi. Ik zou, als ik een boekje zou schrijven, niet bidden met gevouwen handen, maar bidden met gebalde vuisten. En ik geloof dat God dat ook mooi vindt. Ik geloof dat God dat mooi vindt. Wij doen vaak zo vroom. We zeggen in onze kringen, we zijn niet religieus. Maar allemachtig, wat zijn we religieus? In de naam van de Heer Jezus. Om Jezus wil. Amen. Heer, wilt u dit? Heer, wilt u zus? Heer, wilt u zo? Wilt u mijn linkerzak vullen met pepermuntjes en mijn rechterzak vullen met droppies? Heer, wilt u? Hoe? Onvoorstelbaar. Oh, daar is nog iets heel bijzonders. Toen strekte hij zich 3 maal uit bovenop het kind en riep de naam van de Heere aan en zei, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere hoorde naar de stem van Elia. Ik heb geprobeerd dit te lezen zoals het in het Hebreeuws staat. Hij riep tot de Heere en zei, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. Zo staat het in het Hebreeuws. Het Hebreeuws is een prachtige taal. Ik lees het niet meer goed. Ik heb het een aantal jaren gehad en ik heb het niet bijgehouden. En dat is jammer, maar ik kan het gelukkig nog een beetje lezen. In elk geval. Hij gaat zich, mag ik het zo zeggen, identificeren met dat dode kind. De grote profeet Elia gaat zich identificeren met dat dode kind. Hij strekte zich op de jongen uit. En waarom dat zo is, dat weet ik niet. Het had ook anders gekund. Had het ook anders kunnen doen. Op de manier van Benny Hinn of Jan Zijlstra, weet ik veel. Sta op. Leef. Halleluja. Maar hij strekte zich uit op dat dode kind. Het heeft mij in elk geval geholpen. De grote profeet Jezus Christus, hij heeft zich geïdentificeerd met ons. U weet, mijn wortels liggen in de doperse richting. En de doop is voor mij ontzaglijk belangrijk. De doop betekent, toen Jezus gedoopt werd, toen zei Johannes, ik moet door u gedoopt worden, niet u door mij. Maar Jezus wilde gedoopt worden door Johannes. Dat betekent, hij identificeerde zich met ons. Hij kwam helemaal, helemaal, totaal aan onze kant staan. Aan onze kant staan. En als wij gedoopt worden, dan gaan we helemaal aan zijn kant staan. Dan identificeren wij ons met hem. En de Bijbel zegt dat mooi. Dan zijn we in Christus, met Christus verbonden, gestorven, begraven, gekruisigd, opgestaan in Christus. De laatste jaren moet ik er sterk aan denken. Er zijn twee woordjes overgebleven eigenlijk in mijn leven. Dat is in Christus. Ik heb laatst nog een begrafenis moeten leiden. En ik heb toen gesproken over die tekst uit het boek Openbaring. Zalig zijn de doden die in Christus sterven. In Christus. In Christus. En ik zou u willen zeggen als evangelische gemeente in deze rare tijd in de wereld. Maak er niet wat bij. In Christus is voldoende. In Christus is voldoende. Niet in Christus. En ik moet zo nodig in de samenkomst een hoedje op hebben. Ik spreek altijd nog één keer per jaar in de Gereformeerde Bondskerk. En dan zie ik al die dames met hoedjes op. En ik vind het best wel mooi. En de mensen slikken het van mij. En zeggen, het lijken wel de bollevelden van Lisse. En dan lachen de mensen een beetje zuur. Want in de kerk mag je eigenlijk niet lachen. Maar goed, bij mij gebeuren dat soort dingen toch soms wel wonderlijk. Dat ik er altijd nog spreek. Maar goed, dat zij zo. Het is niet in Christus en ik moet een hoedje hebben. Niet in Christus en mijn rok moet 10 centimeter, 15 centimeter over mijn knie zijn. In Christus en als vrouw moet ik een knotje hebben. In Christus. Ja, ik ga het toch zeggen. En ik moet een keppeltje dragen. Er is tegenwoordig wat aan de hand. We moeten Shabbat houden en een keppeltje dragen. Ik sprak een poosje geleden op de Veluwe in een kerk, traditionele kerk. En er stond een echtpaar buiten op dat kerkplein op hen te wachten. Die hadden mij gehoord op internet. En dat vonden ze heel bijzonder, heel fijn. En ze wilden me nu in lijvende leven zien en horen. En dat vonden ze ook fijn, zeiden ze. Maar zei die vrouw, dominee, als u nou een keppeltje zou dragen en de Shabbat ging houden, dan ging God u zegenen. Ik ben heel erg beleefd, vriendelijk gebleven. Maar ik werd zo boos van binnen. Het is niet in Christus en een keppeltje. Het is niet in Christus en Shabbat. Het is in Christus. In Jezus alleen. Het enige wat overblijft in mijn leven, dat is Jezus. Niet in Christus en ik preek. Niet Christus en ik doe dat nu al 50 jaar, heren. Nee, in Christus alleen. Jesus only. Dat gebeuren daar op de berg van de verheerlijking is voor mij van zo'n grote waarde. Ik noem het dan nog even. Dat kan nog. Niemand hoeft met een vliegtuig mee, geloof ik. In elk geval, Mozes vertegenwoordigt de wet, Elia de profeten en Petrus en Johannes zijn erbij. En dat moet geweldig geweest zijn. Dat Petrus zegt, Heer, laat ons 3 tenten bouwen. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. En dan komt God, luister. En dan zegt God, dit is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Niet hoort naar de Torah. Niet hoort naar de profeten. Maar hoort hem. Hoort hem. Jezus alleen. Jezus alleen. Dat betekent niet dat de Torah en de profeten voor mij geen betekenis hebben. Maar ik blijf het zeggen. Ik ga niet terug naar de Shabbat. Ik ga niet terug naar een keppeltje. Ik ben in het volle licht van de zoon. En ik vertik het om terug te gaan naar de schaduwen. U zegt, waarom maak je dat zo druk? Omdat ik geregeld in gemeente kom, waar ik hoor dat mensen uit de gemeente gegaan zijn en die gaan nu ook Shabbat houden. En dat als mensen dat willen doen, dan moeten ze dat doen, dat is hun zaak. Maar dwing het mij niet op, dring het mij niet op. Ik ben in Christus, alleen, voor tijd en eeuwigheid geborgen. Ik heb nog een 4e. Hij identificeerde zich met de jongen, was de 3e. En dan komt het 4e, dat is niet van mij, maar dat is van Calvijn. Calvijn die schrijft, het grote wonder in deze geschiedenis is niet dat het kind levend wordt, maar het geschiedde door het geloof van Elia. Ik ben jaloers op deze man. Een mens van gelijke bewegingen zoals wij. Hij lag er onder die jeneverstruik. Op Karmel grote dingen. Daar bij dat jongetje grote dingen. Kent u dat ook niet in uw leven? Het ene moment grandioos. Het andere moment, dan zit je er zo mee. En het gebeurt. Het gebeurt. Eén voorbeeld tot slot. Jaren geleden, ik was misschien 45 jaar. En ik had goed contact met een gereformeerde dominee. Wat oudere man, emeritus. Het was een andere tijd, we noemden elkaar niet bij de voornaam. Ik zei altijd keurig dominee tegen hem. En hij noemde mij altijd jonge vriend. En ik kreeg een telefoontje van een van zijn zonen. Pa is in het ziekenhuis en het loopt af. En hij verlangt om u te zien. En ik ben direct toen in Utrecht naar hem toe gegaan. En daar heb je het. Hij was een zeer gelovige, orthodoxe, fijne man. Die ook voor ons gezin toen heel veel heeft betekend. En hij lag daar uitgemergeld door die rotziekte. En toen zei hij tegen mij, jonge vriend, alles wat ik gepreekt heb, zou dat wel waar zijn. En als ik er aan denk, dan komen de tranen weer in mijn ogen. Het was zo'n mooi mens. Maar voor de dood zou het wel waar zijn wat ik allemaal gepreekt heb. Zou er echt wel een hemel zijn? Is het allemaal wel waar? Onvoorstelbaar. En dan zit je daar als jongere vent, 45. En ik geloof, dit is van de Heer. Opeens wist ik het antwoord. Ik zei, lieve dominee, geloof het. Jezus is geen leugenaar. Jezus is geen laaier. Hij heeft gezegd, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Ik ga heen om jou een plaats te bereiden. En hij fleurde op en hij zei, ja, dat is waar. Jezus is geen leugenaar. Ik kan Jezus volkomen vertrouwen. Oh, je hebt gelijk. En hij is naar het huis van de vader gegaan met de vele woningen. Karmel en de bremstruik. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Maar wanhoop niet. Als er vrees is, hoe dan ook. Misschien voor de dag van morgen. Zeg het aan Jezus. En zeg het aan Jezus alleen. Amen.